De stof voor onze overdenking vindt u in de 31ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31, vraag en antwoord 83. Daar vraagt de onderwijzer, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En hij antwoordt daarop de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Tot zover overdenken wij deze avond een ogenblik de sleuteldrager. In de andere vragen en de antwoorden zal nog dieper door de Heidelberger worden ingegaan op het hoe en de wijze waarop het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten wordt. En ook voor wat betreft de christelijke band. Wij wilden deze eerste vraag en het antwoord meer zien als een inleiding waarvan de uitwerking door de Heidelberger in de volgende twee vragen en antwoorden nog gegeven zal worden. Als er sprake geweest is in vraag 82 over het niet toelaten ten avondmaal te komen van diegenen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen, dan haakt vraag 83 daarop in door te vragen, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Als de gemeente de opdracht heeft om bij het heilig avondmaal of van het heilig avondmaal te weren, alle die in hun leven ongelovig en goddeloos handelen en wandelen en spreken, door welke macht worden de zulken ook uitgesloten? Door welke genade worden ook ingesloten diegenen die door een waar geloof Christus worden ingeleid? En om die gedachte bewegen, beweegt zich zondag 31 over de sleutelen van het hemelrijk. Als er nu sprake is van de sleutelen van het hemelrijk, dan denkt u aanstonds eraan dat een sleutel gebruikt wordt om iets te ontsluiten en toe te sluiten. Deze vraag brengt ons in gedachtenis dat het hemelrijk een besloten rijk is. Een rijk waarvan het formulier zegt dat wij van nature in het rijk Gods niet kunnen komen. Er wordt hier gesproken van een hemelrijk. Dat wil hier nog niet in de eerste plaats alleen zeggen dat hemelleven dat na dit leven komt in haar volmaaktheid. Maar dat wil dit zeggen dat hemelse rijk, het welk in haar schatten en gaven hier op aarde door God tot aanzijn wordt geroepen. In de bijeenbrenging en de vergadering van al zijn uitverkorenen. Het hemelrijk, dat is dus het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van Gods genade. Waarin hij al zijn weldadigheden en trouw openbaart. Dat zijn de gewisse beloften, David, dat is ook de vervulling en de waarheid der beloften in Christus Jezus. Dat hemelrijk, dat wil zeggen dat we uit het rijk des duivels en des doods overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner eeuwige liefde. Het koninkrijk van louter genade en gunst. Het koninkrijk dat hier openbaar komt en dat straks hemel en aarde zal vervullen. Dan is er iets in van genade en van ontdekking in deze vraag. Het leert ons, als we de ontdekking eerst een ogenblik nemen, het ontdekt ons dat wij in het Rijk Gods door geboorte niet zijn. Wij kunnen door onze natuurlijke geboorte in het Koninkrijk Gods niet in zijn. Onze natuurlijke geboorte brengt ons in het Rijk des Torens, gelijk alle andere kinderen van nature. Onze natuurlijke geboorte doet ons deel uitmaken van Adams gevallen geslacht. Het ontdekt ons dus die vraag dat het hemelrijk of het koninkrijk der hemelen, dat is voor ons toegesloten. Dat hemelrijk, daar zijn wij niet automatisch vanzelfsprekend in. Nee, vanzelfsprekend is, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar en is in de waarheid niet staande gebleven. Vanzelfsprekend is eigenlijk dat we onder het regime van de overste deze wereld, de Satan, verkeren zouden. Omdat wij een voorzichtig verdrag met de dood en een verbond met de hel gemaakt hebben. En u leert ons deze vraag dat het hemelse rijk voor ons gesloten is. Dat wij van nature daar niet in geboren worden. En dat wij ook door onze geboorte onszelf daar geen toegang kunnen verschaffen. Want dat rijk is afgesloten. Want waar er sprake is van sleutelen, daar moet ook sprake zijn van een slot. En waar sprake is van een slot, daar moet ook sprake zijn van een deur. En dan komen we tot de tweede gedachte uit deze vraag. Niet alleen de ontdekking dat wij buiten zijn, maar in de tweede plaats de ontdekking dat dat hemelrijk, dat koninkrijk der hemelen, dat heeft een deur. En afgezien van alles, afgezien nog een ogenblik van de vraag of u of ik door die deur, die poort zijn ingegaan, wordt ons hier voor alles voorgehouden. Het hemelrijk heeft een deur. Want het koninkrijk der hemelen is verkondiging van Gods genade en gunst. Het is openbaring van zijn eeuwige trouw en van zijn eeuwig welbehagen. Het is bekendmaking van zijn heil. Daarom, hoe afsnijdend het enerzijds is dat wij en onze kinderen van nature buiten de deur liggen, tegelijkertijdig verkondigt het ons de uitnemende grootheid zijner genade dat er een deur is. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Hij is niet alleen de deur, maar hij is ook de sleuteldrager. Hij draagt de sleutel. Want we komen straks terecht bij de tucht, de macht die de Heer geeft aan zijn kerk. Daar moet je niet gering over denken. Natuurlijk, als mensen er een spelletje mee spelen en ze zeggen je hebt opgehouden lid te zijn en je staat onder censuur en je bent dit en je bent dat. Dat is kinderspel. Dan betekent dat eigenlijk zodra iemand mij te na komt, dan zet ik hem onder censuur. Of ik lees hem af dat hij opgehouden heeft. Nee, zo niet. Maar wanneer in ernst de kerkelijke tucht bediend wordt, dan moet je echt niet denken, nou ja, ze kunnen me wel uit de kerk zetten, maar niet uit het Rijk Gods. want het gaat hier over het hemelrijk. En de Heere heeft gezegd, wat ge op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. En wat ge ontbinden zult, zal eeuwig ontbonden zijn. Maar toch, hoewel we daar nog in de volgende vraag op komen, toch in de diepste zin is Christus als het hoofd, de gezalfde koning over Sion, is hij alleen de grote tucht uitoefenaar. Hij oefent de tucht uit op volmaakte wijze, door zijn woord en door zijn geest. Hij draagt ook de sleutel der helle en der dood. Om nu de gedachte van die sleuteldrager te verstaan, moeten we een ogenblik terug, daarom is dit een woord ter inleiding op deze zondagafdeling, naar aanleiding van die eerste vraag en antwoord 83. Dan een ogenblik terugblikken op de idee of de voorstelling, wat is nu eigenlijk een sleuteldrager? Dat is u voorgelezen uit Jesaja 22. In de dagen van Hiskia was daar een zekere schat of hofmeester Sepna. Waarschijnlijk is het geen Israëliet geweest. Zijn naam was erg vreemd. Geen Israëlitische naam. Te meer als we nog lezen dat Jesaja zegt, wat hebt ge hier? Of wien hebt ge hier? Je zou zo zeggen, familie, of bekende, of betrekkingen, bloedbanden, had hij daar niet in Jeruzalem. En toch is deze Sepna tot een hoge positie gekomen in de dagen van Hiskia. Hij is schatmeester. Hij droeg de grote houten sleutel die men toen had, die toegang gaf tot het koningspaleis, maar ook tot de binnenste schatkamer. Weet u wel waar al die schatten waren die Hiskia later heeft laten zien aan dat gezantschap dat uit Babel gekomen was? Die Sepna die is dus op een hele hoge positie gekomen. Als je het hoofdstuk aandachtig hebt horen lezen, dan kun je bemerken, hij heeft statiewagens, praalwagens voor zich laten maken. Hij is een man geworden van grote invloed. Je kunt niet direct zeggen dat het nu een minister was, maar zijn politieke invloed op het land, bij de koning, bij de omgeving, was heel groot. Die man die heeft zich in de handen gewreven dat hij zo ver gebracht wordt. Laten we even aannemen dat hij oorspronkelijk een vreemdeling was, een Syriër of zoiets. Hij wrijft zich in de handen dat het hem allemaal zo voor de wind gegaan is. Toch vreest deze man niet in waarheid de God Israël. Het staat ons niet alles omschreven, maar er schijnt een verderfelijke invloed van hem uit te gaan. Misschien heeft hij stiekem tegen de dreiging van de omwonende volkeren, de Syriërs of wat dan ook, dat hij behoort bij die partij die heimelijk de koning probeert over te halen om steun te zoeken bij de Egyptenaren. Misschien is hij wel een man die op sluwe wijze zijn omgeving tracht te beïnvloeden om niet te vertrouwen op de Heere, de God Israël, maar om een riet staf in de hand te nemen die de hand zal doorboren. En nou is die man op een van de bergen, ja, vergeet, dat is heel wat, op een van de bergen Sions waarschijnlijk, in ieder geval in de dichte omgeving van Jeruzalem. Daar is hij bezig met het uitzetten of uit laten zetten van zijn graf. Dat wordt een geweldig graf. Een praalgraf. Een rotsgraf. Daar bouwt hij zich vast een woning voor zijn stoffelijk omhulsel als hij straks zal sterven. Waarschijnlijk in de buurt, wie weet, van de vorstelijke graven of van de hooggeplaatste personen. En dan opeens, terwijl hij daar bezig is, op die berg, daar staat Jesaja. En die begint hem op één ogenblik het oordeel aan te kondigen en die zegt, Wat doet je hier? Wat heb je hier? Dat je een graf uitgehouwen hebt in de hoogte en uw woning op een rotssteen hebt laten aftekenen, zal niet doorgaan. De Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping en die zal u ganselijk overdekken met smaadheid en die zal u voortrollen als een bal naar een ver en vreemd land. En uw heerlijke wagenen zullen stranden, zal alles verkeerd gaan. Gij schandvlek van het huis, uw Heere. Want wat de omgeving misschien nog niet zo door had, dat wist de Heere wel, dat deze Setna, deze schatbewaarder, die hofmeester, die de grote sleutel op zijn schouder droeg, dat hij een onwaardige was, die niet op de Heere vertrouwde, maar die verspieders toegang verschafte tot des konings binnenkameren. En dan, daar valt hij eruit, Setna. Hoe het allemaal afgelopen is, weten wij niet. Ik weet wel dat in Jesaja 37, daar komt hij nog voor, maar dan niet meer als schatmeester, want dan is Eliakim, die is al de schatmeester. Maar dan komt hij voor als schrijver. Dan wordt hij gezonden naar Jesaja om te vertellen van de ontroering van Hizkia en van de woorden die de Rabsaké heeft uitgesproken tegen Jeruzalem om haar te verderven. Maar, nou zal de Heere die sleutelmacht van Setna, die zal de Heere van hem weg komen te nemen. En de Heere zal zijn mooie kleed en alles wat hij heeft, zal hij geven aan een ander, mijn knecht Eliakim, de zoon van Hilkia. Een godvrezende. En die man zal zijn een vader voor het volk. En hij zal de sleutel van het huis van David op zijn schouders krijgen. En hij zal recht en eerlijk wandelen. Waar hij sluit, zal niemand open doen. En waar hij ontsluit, zal niemand toesluiten. Hij zal niet om te kopen zijn zoals Setna. Maar hij zal een man zijn die God de Heere vreest. Daar komt Eliakim, de sleuteldrager, de vader van het volk. Komt hier naar voren in Jesaja 22. En dat is ongetwijfeld een ontzettend groot voorrecht geweest voor het volk om zulke een hofbewaarder, zulke schatbewaarder te hebben, zulke sleuteldrager. Ze hoefden niet ongerust te kijken wie gaat er nu weer naar binnen. Ze hoefden niet bang te wezen voor corruptie, voor heimelijk heulen met de vijand of met Egypte. Nee, want deze Eliakim was daarin onverbiddelijk. Het recht des Heren was in zijn hart geschreven. Hij was eerlijk en betrouwbaar. Zo had Gods genade zorg gedragen voor een rechte sleuteldrager op de rechte plaats. Daarom had de Heren gezegd, ik zal die sleuteldrager als een nagel inslaan in een vaste plaats. We zouden zeggen in een bank. Een ijzeren nagel. En dan, aan die nagel, daar kan van alles opgehangen worden. Dat is het beeld. Hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders. Dat geslacht van Eliakim, wat tevoren niet zoveel te betekenen had, komt tot eer. Vanwege de hoge positie die hun vader of oom of grootvader inneemt in het koningspaleis als zijnde de sleuteldrager. Ja, dat zal van zo'n verstrekkende betekenis zijn dat alle vaten van zijn vaders huis, iedereen profiteert ervan, de neven en de nichten en de achternichten en noem maar op hun allemaal valt iets van de glans der genade die de Heere heeft gelegd op het hoofd van Eliakim. Dat wordt hier aangeduid als er sprake is van de uitspruitelingen, de kleine vaten, zelfs de bekers, zelfs de flessen. Je zou zeggen tot in 60 geslacht, 60 familieleden die profiteren. Allemaal van de grote eer en genade die hun vader Eliakim te beurt is gevallen. Nu zouden we zeggen, gelukkig, het gevaar van de dubbelhartige Sebna, die toch zo'n grote invloed had in het volksleven, die zoveel geheimen wist uit het koningspaleis, het gevaar van het verraad van de onderkruiperij en de corruptie is afgewenteld. Nu is er een man die God vreest. Dat was ook zo. En dan opeens, te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden. En hij zal afgehouden worden. En hij zal vallen. Wat is dat? Je zou zo zeggen, de profetie, vele verklaarders, die hebben dit weggewerkt. Die hebben gezegd, dat vers staat verkeerd. Dat vers moet meer naar het begin. Dat vers, dat hoort bij Sebna, die schrijver, die onbetrouwbare. Die, nou ja, je kunt keren of draaien zo je wilt, maar als je onbevooroordeeld leest, dan bemerk je, het gaat hier wel degelijk over het huis van Eliakim, die van God begenadigde en hoog opgerichte, die nagel die aan een vaste plaats gestoken was. Hoe het gegaan is, dat staat ons niet beschreven. Klaas zich wel enigermate indenken. Eliakim is ook een oude man geworden. En de kinderen en de neven en de nichten, die spelen mooi weer. Met de eer en de genade van Eliakim. Zoals het bij Samuel ook ging. Hij vreesde God. Maar zijn eigen zonen hebben mee moeten werken dat het volk een koning gaat begeren. Want ze zeggen tegen hem als hij oud geworden is, je weet zelf wel dat je zonen niet in uw wegen wandelen. Ze zijn gierig en ze buigen het recht. Ze laten zich omkopen in Beerseba, waar ze rechtszaken doen. En dan zou je zeggen, wat die man had toch zo het voorbeeld. Die Samuel van Hofni en Pinas. Er staat ook niet dat Samuel ze niet zuur aankeek. En dan opeens dan lees je dat. Dat die zonen van Samuel niet wandelen in de voetstappen van hun vader. Zo zal het waarschijnlijk hier ook geweest zijn. En het ging niet. Ten slotte ging dat steeds meer naar beneden. En de Heer heeft die vaste plaat, die nagel uit die vaste plaat eruit getrokken. Ja, afgehouden. Met ene klap. En daar valt alles op de grond. De grote vaten, de kleine vaten, de bekers en de flessen, die vallen te gruizel op de grond. Dat is wat. Alles op de grond, niets zal scherven blijven erover. Niets zal scherven blijven erover. Want de last die eraan is, zal afgesneden worden. Hier heb je in één ogenblik het oordeel over Eliakims huis. Over het huis van Eliakim. Zeg, kan dat dan? God zal zijn waarheid toch nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het laatste nageslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Valt niet mee om hierin te zien Gods genade en ontferming. Dat valt niet mee. Dat dit nu enkel genade, enkel ontferming is. Hoe verkeerd en slecht het huis van Eliakim het er ook afgebracht is. Het is toch genade. Waarom? Waarom staat ons dat zo beschreven? Die sleuteldraad. Opdat de kroon zou komen op het hoofd van Davids grote zoon. opdat wij allen, Sebna, maar ook Eliakim, zouden vallen. En dat zou blijken, niemand zou zijn broeder kunnen verlossen. De Heere alleen is de verlossing Israëls. Dat is de genade. Als de nagel van Eliakim afgehouden wordt en alle flessen op de grond dan scherven vallen. Want dan is het niet de bedoeling van de Heere dat die scherven van het huis van Eliakim worden bijeengeveegd en in de vuilnisbak gegooid. Maar dan is het de bedoeling van de Heere om het huis van Eliakim en het huis Israëls te doen uitzien naar hem die des vaders paleis zou ontsluiten, het hemelrijk zou openen voor goddeloze zondaren. En daarom is die nagel Eliakim, hoe vast ook ingeslagen, maar hij kan zijn neven en nichten en zijn kinderen en kindskinderen niet dragen. Hij kan, hoe vaderlijk hij ook is, hij kan niet blijven, hij moet gaan sterven ook. En dan komt de post van de sleuteldrager, die gewichtige post, die komt weer in het gedrang. Dan komen allerlei mogelijkheden weer opdoemen. De een gunstiger dan de andere. Je zou haast zeggen, dan wordt het ambt weer een karikatuur. Er wordt aan gevreten, altijd maar aan gevreten. Aan het koningschap van Davids huis. Maar ook aan de schatbewaarder van Davids huis. Deze Eliakim met zijn geslacht. En toch genade. Toch dat Aarons huis Gods goedheid prijzen. Toch gelukkig dat u en mijn zaligheid in de diepste zin, al zullen in de plaats der vader de zonen zijn, dat is Gods genade. Maar onze zaligheid hangt niet meer aan vader en aan grootvader of aan overgrootvader. Alles wat aan die nagelen wordt opgehangen, zal eenmaal vallen en zalig waar het aan sterven valt, opdat de kroon gaat bloeien op het hoofd van de enige sleuteldrager, die zich openbaarde aan de gemeente van Philadelphia. Ik draag de sleutel David, de sleutel der helle en des doods. Ik open en niemand sluit, ik sluit en niemand opent. Hij. Kijk, daarom staat dat Jesaja 22 ons opgetekend. Om ons te leren, de mens, hoe voortreffelijk ook bedeeld met Gods genade. Hoe hoog opgericht, nochtans, de zaligheid, de deur, de sleutel tot het koninkrijk, is niet veilig in mensenhanden. Die sleutel is alleen maar veilig in de handen van Davids grote zoon. Daarom, al is het dat de kerk sleutelmacht gekregen heeft. Die macht oefent zij niet uit krachtens haar persoon. Maar krachtens de persoon en het werk van de Heere Christus. Hij alleen is koning over de berg zijner heiligheid, over Sion. En u moest deze Sebna opzij. Maar Eliakim moest ook opzij. En zijn geslacht moest ook wijken. En Davids geslacht is tenslotte ook afgebroken. Niet dat de Heere die lijn niet heeft door doen gaan tot de komst van Christus, zeker wel. Maar het Davidisch koningschap zonk steeds lager en steeds dieper weg in de zonde en in de gruwelen der ongerechtigheid. Maar als ge nu te midden van dat ellendige is een ogenblik ontdekt, Gods wijze wezen, dat de Heere ten slotte alles, maar dan ook alles bij elkaar veegt op één hoop. En alleen heerlijke dingen spreekt en ontsluit in de Zoon zijner eeuwige liefde. Dan is het genade. Dan is het genade dat die flessen van Eliakim op de grond vallen en aan stukken breken. Dan is het enkel ontferming. Dan is hij niet een beeld, maar een tegenbeeld van die meerdere Christus, die meerdere Eliakim, die als een nagel in een vaste plaats is ingeslagen, namelijk in het eeuwig welbehagen Gods. En daaruit bedient hij de sleutel uit het welbehagen Gods. En uit die vaste plaats zal hij nooit in de eeuwigheid afgehouden kunnen worden. Maar eeuwig zal hij in deze bedeling, zal hij altijd de machtige zijn, die vanuit de hemel gaven neemt om uit te delen, ja de wederhorige, om bij hem te wonen, o Heere God. Ziet u, zo is het beeld van de sleuteldrager uit het oude verbond ons getekend in haar heerlijkheid, maar ook in haar kleinheid en geringheid. Het kon uiteindelijk niet, want om dat rijk des hemels te ontsluiten, en hier was Eliakim een antitype, een tegentype, want hij ontsloot des koningspaleis. Hij kon toegang verschaffen aan de oprechte Israëlieten om verwonderd te zijn over de eer en de goedgunstigheid aan hun koning en vorst Hiskia bewezen. Hij kon ze rondleiden in de binnenkameren van des koningspaleis en ze al de schatten laten zien. Dat kon hij. Maar hij kon in de diepste zin de deur des hemels niet openen. Hij mocht er wel heen wijzen als hij daar liep met die sleutel, die grote houten sleutel op de nek. Dan mocht hij wel heen wijzen. Maar hij kon de hemel zelf niet openen. Dat is het werk van de koning. De koning zegt, of de bruid zegt ook, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenste kamer. Daar waar hij al de voortreffelijkheid van zijn geestelijk schathuis gaat toepassen en verklaren aan zondaren en zondaressen. Zie je niet? Het moet, al kost het alles, eer, geluk, wat dan ook. Maar tenslotte moet het toch waar blijven. Meer dan Salomo, meer dan Eliakim, meer dan Jesaja, meer dan Jeremia, Noach en Daniel is hier. Namelijk Jezus, de Christus, de van God gezondene. Daar mag je blij mee wezen. Want dan mag je de kerk zien als sleuteldraagster, dat mag. Maar alleen bij de gratie Gods. Want dan mag je ook het menselijke, het kleine zien, het nietige, het onvolkomene en onvolmaakte. Als de blik maar gericht wordt op de koning van de kerk, die op volmaakte wijze de sleutelen hanteert. Dat ontslaat ons er niet van, om het woord en de tucht, of de tucht van het woord en de tucht van de band te miskennen en te verwerpen of te misbruiken, dat niet. Maar het zet ons wel met de tucht en het woord in de handen van de grote sleuteldrager die gezegd heeft, gij zult mijn getuige zijn. Ik zal u onderwijzen. Geliefde, dat beeld van de sleuteldrager in haar onvolkomen oud-testamentische voorstelling, dat is nu heerlijk en vol geworden in de Heer Jezus Christus. Niemand komt tot den Vader dan door mij. En niemand komt tot mij, tenzij de Vader die mij gezond heeft hem trekt. Ik ken mijn schapen en mijn schapen horen mijn stem. Die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik ken de mijne en word van de mijnen gekend. Ik geef hun het eeuwige leven. Ik geef ze een deur hier in het koninkrijk. Straks eeuwig in de zaligheid en in de volmaaktheid. Hij is het, de grote drager van de sleutelen van het hemelrijk. En als we dan eens een ogenblik op het antwoord letten, dan is het een antwoord om verbaasd over te zijn. Welke sleutelen gebruikt nu deze grote sleuteldrager? Gaat hij toornen, schelden, vloeken en tieren? Barst hij uit in een ongehouden grimmigheid om de tegenstanders te verslinden? Heeft hij de een of andere agenda bij zich, hoe en wat hij moet doen? Nee, nee. Wie zijt gij dat ge mij bevel zoudt geven van het werk mijner handen, zegt hij. Hij die tot het noorden zegt geeft en tot het zuiden houdt niet in. Ja, de mens in zijn eigenwillige godsdienst, die heeft zelf een deur in de hemel, in het hemelrijk en in het koninkrijk gemaakt. De een heeft een hele grote deur en de ander heeft een hele kleine deur. En de derde heeft een deurtje dat niemand door kan dan hij alleen. Die heeft voor zich een rijk apart en zo kun je doorgaan met constateren van dingen in het leven. En je hebt ook mensen die op zo'n voetstuk zitten. Als zij zeggen het is goed, dan mag je wel aannemen dat het goed is. En als zij zeggen dat is er eentje van, dan moet je het er ook wel voor houden, want anders raak je Gods oogappel aan. Op die manier. Maar ja, van al die complimenten, van al die voorstellingen, van al die agendapuntjes, daar trekt de grote sleuteldrager zich niets van aan. En geen water uit de zee kan het uitwissen dat het hemelrijk omsloten wordt door de sleutel van het heilig evangelie. In de eerste plaats. Het heilig evangelie. Er is nog nooit ene deur van het hemelrijk door de wet open gedaan. Er is nog nooit ene deur door al mijn angst, mijn handen gevring en tanden geknet open gegaan. Nog nooit. Nog nooit heeft iemand een gat in de muur van dat hemelrijk kunnen krijgen of trappen of graven. Niemand. Want de dief graaft er niet doorheen. En zo iemand hem doorgraaft, een zwang zal hem bijten. Niemand. Maar nou komt die hoge God van hemel en aarde. Die hebben de Heidelbergers op de hoogte. En die geeft een heel ander antwoord. Die geeft een eenvoudig en toch zwaar geladen antwoord, de sleuteldrager. In de eerste plaats, hij hanteert de sleutel van de verkondiging van het heilig evangelie. Daar moet je niet meer over denken, want dan ben je gelukkig. Dan ben je als kind gelukkig als je vader of moeder iets van die sleutel heeft mogen verstaan. Dan ben je als jongeling gelukkig als je van je kindse dagen onder die sleuteloefening wordt opgebracht in de kerk. Want je had ook met een dienaar van Mozes te doen kunnen hebben. Je had ook met een dienaar van het verbroken verbond der werken te doen kunnen hebben. Je had ook met iemand te doen kunnen hebben waarvan Comrie schrijft, die man die zei toen hij eerst nogal kostelijk gesproken had. Toen zegt hij, nu zal ik jullie de vonken van de hel eens laten zien. En daar begon die. Van de oordelen en de vloeken en de toren. Daar komt die schrijver, je merkt al ras dat alle tranen droogden. En dat de mensen steeds harder werden. En ongevoeliger. En kouder. En naarder. Waarom? God heeft besloten van eeuwigheid om door de verkondiging van het heilig evangelie te ontsluiten. Dan mag ik toch niet in mijn eigen willige godsdienst daar wat anders tegenover stellen. Natuurlijk, ik kan zeggen de Heere kan alles gebruiken en wij niet. Maar ja, daar hoef ik dat middel nog niet voor te gaan prijzen. Daar hoef ik nog niet tegen het woord des Heeren in te gaan handelen en spreken. Nee, geliefde. Waaruit werden de deuren van het hemelrijk geopend toen de koning op aarde was? Was het niet door de verkondiging van het eeuwige evangelie? Was het niet door de liefelijke onderwijzing, vrouw? Gij hebt naar waarheid gesproken, gij hebt 5 mannen gehad, die ge nu hebt, is uw man. Of is dat geen evangelie? Waarlijk, deze heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan had. Wie was dat die dat zei? Was dat Mozes of was dat de Heer Jezus? Wie was dat die Paulus de weg ging ontsluiten? Ja, die reeds tot hem sprak op de weg naar Damascus. Was dat Mozes of Jezus? Nou bedoel ik niet de Mozes zoals God hem bedoelt hoor. Want dat was een prediker van het evangelie. Maar zoals die door ons verwrongen verstand. Door ons verwrongen verstand. Naar de laagte getrokken is. Als een man van doe dit en doe dat. Die Mozes bedoelt. Waar de godsdienst de mond vol over heeft. Van het einde der wet is Christus, zeggen ze dan. En hoe bedoelen ze dat? Dat bedoelen ze hoe een mens, half verwilderd, half krankzinnig, tegen de muur aanvliegt. Nou ja, als hij dan aan het eind is, Christus. Dan zeg ik wel eens, waar haal je die bespottelijkheid vandaan? Dacht je dat Christus zich zo laat commanderen? Nee hoor, als je aan het eind bent van die muur, dan valt die regelrecht in de hel. En je komt er niet meer uit. Dat is de werkelijkheid. Vrienden, laat je geen dingen op de mouw spelden. Laat dat toch niet zo zijn. Maar luister toch wat de Heere hier zegt op de Heidelberger, op het woord gegrond. Want de koning had gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. En wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. U zegt misschien, jammer, een mens die wordt toch ontdekt? Ja, door wie? Je zegt, de mens zal toch de droefheid naar God leren kennen? Ja, door wie? Denk je dat je bedroefd kunt zijn onder een onweersvolk? Nee, dan kun je wel rennen voor je leven. Dan kun je wel ergens een bunker opzoeken om in weg te kruipen. Dan kun je wel je eigen gaan reinigen, het buitenste van de drinkbeker tenminste. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar wou je dat droefheid naar God noemen? Droefheid naar God vloeit uit de dadelijke toepassing van het evangelie door de Heilige Geest. En dat andere dan? Dat zijn duivelse benauwdheden. Dat zijn benauwdheden die de verworpen in de hel ook gehad hebben in hun leven. Dat zijn panische angsten vanwege die geest die in zijn algemene werking de mens doet voelen gewis. Er is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Dat. Maar dat wou je toch nog niet vereenzelvigen met de zaligmakende bediening des geestes? Nee, dat is hetzelfde niet hoor. Want je hebt mensen die er nog oud mee worden ook met deze kwaal. Nog oud mee worden. Dat je afvraagt, zou het wel werkelijk waar zijn? Want als de wet ons werkelijk aankijkt. Nee hoor, geliefde, zo is er nog nooit een in Sion geboren. Ik weet dat de Heere verschillende wegen heeft. Maar dan blijft het nog waar. Hoe krachtdadig de mens ook uit de goot gehaald wordt. dat het hemelrijk wordt hem pas ontsloten in het evangelie. Alleen in het evangelie en door het evangelie en anders nergens door. Dus je moet nooit daar iets tussen proberen te schuiven, want dan loopt hij vast. Want de een hebt zo'n weg vooraf en de ander hebt zo'n weg vooraf. De een hebt zo'n benauwdheid en de andere zo'n benauwdheid. En een derde hebt hier gekropen en de andere hebt niet zoveel gekropen. De derde heeft ene emmer gehuild en de andere 10. Dan voel je niet aan. Dat kan niet, hè, als je dat als maatstaf gaat nemen. Als je dat als maatstaf gaat nemen, dan kom je er niet meer uit. Want die dan het meeste gehuild hebt, die zou dan de grootste deur in het hemelrijk hebben. En die het hardste gekropen heeft, nee. Nee, je moet altijd vast blijven houden. De eerste sleutel wat het ontsluiting betreft van het hemelrijk, dat is het heilig evangelie. Vraag je nu, wordt dit nu altijd als een ontsluiting gevoeld door zo'n mens? Dan zeg ik nee, dat hoeft niet. De Heere kan dat gauw doen en de Heere kan er lang over doen. Meestal is het een weg dat de Heer hoe langer hoe meer onderwijst. Maar er zit een andere geaardheid in die droefenis en in dat gemis. Begrijp je? Ook al weet je dat allemaal niet. Want Paulus die zei ook niet toen dat licht, hè, ik ben zalig, ik ben gelukkig, ik ben bekeerd, ik ben dit of ik ben dat. Maar hij zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij? De derde dag gaf de Heer hem. Niet dat die man daar 3 dagen heeft liggen kruipen in de wanhoop. Helemaal niet hoor. Maar hij was wel tot in diepst van zijn ziel verwond. Omdat hij de verzen het tegen zijn zaligmaker verheven had. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij in die 3 dagen geen kwaad heeft kunnen denken van de koning. En van God. En dat is gewoon een ereplaats in de godsdienst. Als hij veel kwaad denkt van de Heer. Als je de Heer veel maar voorstelt als een brullende leeuw die aan stukken verscheurt en je beenderen kapot breizelt. Maar ik weet zeker, Paulus die was diep gewond daar, in de gevangenis, of in dat huis daar, in die straat. Maar hij had de knoop gekregen door de eeuwige liefde. Door die stem, ik ben Jezus, die zij vervolgde. Toen ging hij. Toen was het hem eigenlijk al ontsloten, hoewel hij dat toen nog niet zag. Maar let erop, want er is een groot verschil in geesten en in werkingen. Let erop. Je kunt heimelijk, kun je wel denken, ja maar ik heb niet genoeg dit en ik heb niet genoeg dat. En als ik dan zo praat aan de mensen, dat oude volk is ook door geen andere deur binnengegaan dan door Christus alleen. Dan vraag ik u, moet je er nou jaloers op wezen, op een mens? Die 30 jaar of 40 jaar misschien verschrikkelijk benauwd en onder de wet heeft lopen zwoegen en zweten. En die nog een weekje van zijn leven misschien mag zien hoe dat die ene sleutel dragen door het heilige evangelie de deur openzet. Voor een arme worm, hoef je er niet jaloers op te zijn. Dan zeg ik, nee geliefde. Want je moet echt niet denken dat die man die 30 jaar daar zo loopt, dat hij zo'n diepe ontdekking heeft hoor. Dat is helemaal nog niet gezegd. Dat is helemaal niet gezegd. Want die 1 keer iets verstaat, die geest gekomen zijnde, zal die wereld overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. Die gaat pas goed van de baan. Die ervaart pas iets van de roefenis. Een schandelijk ongeloof. Zijn schandelijk buitenzijn. Ach, die wordt door de Heer Jezus geleid. Die gouden draad loopt erdoor. Daar gaat het om. En daar moet je altijd naar kijken. Daar moet je altijd alleen maar naar luisteren, de rest niet. Je moet je goed begrijpen, mensen hebben toch niet geen godsdienst van de Heer geleerd om elkaar af te vragen, wat heb je nou zo al meegemaakt in je leven? Dan moet je Robinson Crusoe lezen. Die man heeft een heleboel meegemaakt. En je hebt nog mensen die nog meer meegemaakt hebben. Maar dat kun je toch niet in rekening of in verdienstelijkheid of... dat kun je toch niet terugbrengen tot de Heere God? Nee hoor. Maar als hij nou eens op een andere vraag komt, hè. Wat de Heer Jezus zegt tegen die man. Geloof hij dat ik dat doen kan? Ja, Heer. Kijk, dan krijg je pas zaken in het leven verheerlijkt die belangrijk zijn. Die belangrijk zijn, die wat te betekenen hebben. Dat we hem gaan herkennen. Jezus als de sleuteldrager. En als de deur. Hij alleen. En wat er nou buiten die deur allemaal gebeurt, mensen. Je kunt er lang of kort over praten. Over voorbereiding hier en voorbereiding daar. Buiten de deur is buiten de deur. En dan kun je, ja, dat bedoel ik niet mee om armen af te stoten. Maar die armen wil ik verkondigen dat die binnen de deur is. Maar ik wil wel afsnijden al dat rumoer wat er buiten dat hemelrijk gemaakt wordt, weet je wel. De ene is aan het brullen, de andere is aan het kermen. De derde vliegt als een gek tegen de muur. En dat wordt dan voor waar werk Gods aangezien. En je zou heiligschennis plegen als je zou zeggen, stel je niet zo aan, man, vooruit. Laat een beetje water over je polsen lopen. Het zou verschrikkelijk zijn. Ik trek het nu even eens op een scherp vlak hoor. Om de kern daarvan ons naderbij te brengen. O, de deur. De deur. Wie door mij ingaat. Die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Voedsel vinden. Maar die in de wildernis aan het grazen is. Die vindt niet anders dan doornen en distelen. Die zal nooit eens oprecht verwonderd zijn. Nee, want die wordt alleen maar, die wordt alleen maar wakker door het geklap van de zweep. Geliefde, ach dat deze dingen in onze harten beslag kregen. Dat in de eerste plaats de deur ontsloten wordt door de verkondiging. Verkondiging is nog iets anders dan vertelling. Een vertelling kun je aan de tafel doen op de zondagsschool en noem maar op. Maar verkondiging, dat wil eigenlijk zeggen, God zendt zijn geest. En die geest gebruikt nietige instrumenten. En die instrumenten, die zeggen niet, het zou wel eens kunnen wezen of het zou wel eens kunnen zijn. Maar zo zegt de Heere, der Heerscharen. De Heere, de God Israël. De verkondiging van het heilige evangelie. Daar hebben de Heidelbergers respect voor. Daar kijken ze nu hoog tegenaan. Ze kijken niet tegen al die aardse sleuteldragers en gewichtige mensen aan. Maar ze kijken tegen de sleuteldrager aan. En die gouden sleutel van het evangelie. Daarom is het meer ter zake. Als we zeggen of elkaar vragen. Kinderen, jongens, meisjes, mannen. Vrouwen, ken je die sleutel? Ja, je hoort hem iedere zondag noemen. Maar heeft die betekenis voor je gekregen? Waarde, gewicht, evangelie, blijde, goede boodschap. Is die boodschap voor u goed geworden, omdat u als zo'n ellendige slecht door dat evangelie ontmaskerd werd? En dat in uw ontdekking toch er een draad, een touw was van de eeuwige liefde die uw hart deed uitgaan naar hem. Och, dat ik hem kennen mag. Dat hij mijn koning, mijn borg en middelaar zijn. Dat die gouden sleutel. Duizenden mensen zitten er vandaag weer in de kerk en die gaan naar huis en die zeggen... Het goed gezegd. Hij kan mij niet zo genoeg zeggen dit en dat. Duizenden mensen hebben er genoten toen de koppen weer rolden. Van koningin en vaderland en maatschappij en regering. Slaat er maar op. Nou ja. zouden we nou vandaag ook nog de gouden sleutel zien, die door de sleuteldrager gedragen wordt. En die zegt, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij mij van eeuwigheid. Dat heb je niet zoveel. En als het gevonden wordt, dan wordt het terstond verdacht. Want er klopt iets niet. Maar dan zeg ik u, u die zegt het klopt niet. Probeer nou eens één ogenblik blij te wezen. Zoals die ander die blij is. Die de sleutel mag zien. Probeer dat eens. Je zult toch moeten toestemmen met alles wat je bepraat en bespreekt. Dat je nog geen ogenblik blij kan wezen. Helemaal niet. Maar dat je allemaal buiten de deur blijft rommelen en rammelen. Geeft dat je niet te denken. Dat je gaat zeggen, heren. Waar gaat het nou om? Waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn leven? Ik doe veel en ik heb niks en ja. Ook dat het woord u naad, want je bent nooit te oud en nooit te jong. Om nog eens zaligmakend van die nagel af te vallen. En dan scherven op de grond te liggen. Daar ben je nooit te oud en te jong voor. Om de liefelijke stem van het evangelie te horen. Ik ben het verbrokene van hart. Want ja, kijk eens die scherven, zoals we van nature ons eigen overal aan ophangen, aan een vader of aan een grootvader, of aan onze bekering, hoe dan ook, een nagel in een vaste plaats, een mens heeft er wat, dat lijkt heel wat. Maar als de Heer zo doet, dan ligt alles op de grond. Scherven, en toch zo gepast en noodzakelijk. Zo noodzakelijk om het enige in het oog te krijgen. Die enige sleuteldrager, die zoon van David. De verkondiging van het heilige evangelie. Maar ja, aan de andere kant blijft het zo, ik moet het eerlijk zeggen. Je zou haast zeggen, er is bij Adam toch geen plaats voor. Maar de Heere brengt het zelf op zijn plaats. Dat is een groot geluk. Dat de Heer het op zijn plaats brengt. Dat de Heer ons ook door de verkondiging van het evangelie uit en inwint. Omdat in het evangelie die wet Gods opgeluisterd wordt. Omdat in het evangelie de wet Gods pas verklaard kan worden. En anders niet. Dan heb je fariseese wet. Oog omhoog en tand om tand. Dan heb je gedachten dat God een tiran is. Maar het evangelie dat is de verklaarster van de wet. Maar waar die de wet gaat verklaren. En die in die wet in ziet en zijn aangezicht. Die wordt pas bedroefd. Die is pas geslagen. Die is pas gewond. Die gaat er pas tussenuit. Zalig die dat hier iets in beginsel van mag ervaren in zijn leven. Want dan hoef je eigenlijk niet door iedereen van de wijs te laten brengen. Maar dan zeg je nee, heren. Nee. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Wat wilt ge dat ik u doen zal? Heren, dat ik ziende mag worden. Als indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want dan kijk je naar de sleutel. Dan heb je een oog gekregen op de sleutel. Dat is wat als je dat gaat geloven. Dat er een koning van Sion is. Die de deur open kan doen. Die met één liefdeteken en één glimlach. Je hele ziel in ene keer uit de drek kan veroveren. Die dat gelooft. Dat kan niet anders, dan moet je de sleutel gezien hebben. Dan moet je iets hebben gezien, geloofd. Dat eeuwige evangelie toch zo onbegrijpelijk en wonderbaar is. Dat je zegt, als de koning wil, dan ben ik zalig. Ja, al ben ik de grootste der zondaren. Maar waar hij de deur open doet, daar is hij ook. Nou, tot de zulke komt het woord des Heren, die een oog gekregen hebben op de sleutel. En dat die in zijn handen is, in de handen van David, grote zoon. Ze zeggen wel eens, vaak verkeerd hoor. Maar dan zeggen ze als de Heren laat geen zondaar staan en de Heren laat geen bidder staan. En... Och, ik denk altijd, wie moet nou die bidder wezen? En wie moet nou die zondaar wezen? Maar afgezien daarvan mag ik u toch zeggen, die een oogje op die sleuteldrager, op de sleutel krijgt. Het heilige evangelie. Want het heilige evangelie openbaart ons de sleuteldrager. Nou ja, je moet echt niet denken dat het slecht is afgelopen. Want de Heere zal ze met alle vreugde voortleiden. En in blijdschap zult gij lieden uittrekken. Je zegt, maar ik merk er niets van. Ach ja, wij hebben geen ogen om te zien en geen hart om te bewonderen. Dat hebben we niet. Maar de Heere staat garant voor zijn eigen werk. En zo wordt het hemelrijk tenslotte voor de gelovigen opengedaan. Dat is ook wonderlijk. Voor de gelovigen wordt het opengedaan. Ja, je zou zeggen, ja, maar nou begin je toch weer met condities te Heidelbergen. Gelovigen. Gelovigen. Dan gaat het hier over de ervaring. Over de praktijk van het leven. Voel je dat aan? Kijk eens, je kan natuurlijk van alles en nog wat zeggen, maar wie ziet er nou de sleutel? Wie ziet er nou de deur, ook al zit die pot dicht voor zijn waarneming? Wie ziet de deur? Christi, al is hij er nog niet in, naar zijn waarneming. Alleen een niegelijk die gelooft. Anders zijn het allemaal bazenpraatjes. Dan zegt de mens, ja wij, want we zijn van nature geneigd God in onze nazen te haten, maar je gelooft er niet dat van. Dat gelooft alleen de gelovige. Die gelooft dat. Als je nog zo arm en ellendig, nu geliefde, wij moeten naar huis, we komen nog wel terug op de toesluiting van het hemelrijk, want daar gaat vraag 84 en 85 nog verder over spreken, maar dat dit onze troost hieruit en onze lering zou mogen zijn. De zegen is hem beschoren. Alle koninkrijken der aarde zijn in zijn hand. Hij regeert. Zover de blindste heidenen wonen. En zijn gewone weg is niet om ze te doorsteken en met speren en houwelen te verpletteren en ze erin te slaan. Maar zijn gewone weg is woord aandachtig naar mij. Ja, daarom zegt de bruid, aanschouw toch, gij dochter Sion, uw koning, op de dag waarmee zijn moeder hem kroonde, aanschouw Jezus, die gekroonde met doornen en distelen, met bloed en met tranen, aanschouw hem. Dat we dit als lering eruit zouden mogen ontvangen. Die dierbare koning trekt ze met mensenzegelen. En hij voert ze met geween en smeking. En ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en een duif uit het land van Assen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Nu zalig is hij, de een zegt dat is een evangelische bekering en de ander heeft het over een wettische bekering. Maar dat zijn de werken Gods die ik u noem, die in het woord alom zich openbaren. Zoals die al zijn discipelen geroepen heeft. Volg, gij mij. En als je achter hem aanloopt, dan zie je wat. Wat zie je dan? Dan zie je de sleutel op zijn schouder rusten. En je arme ziel wordt getroost. Maar de voorloper doorgaat en ingaat in des vaders paleis. Daar zal hij gewisselen. De deur ontsluiten voor zijn ganse lichaam hier op aarde. Amen.